Welkom bij een nieuwe aflevering van de Keuken van Groningen podcast. Ik ben Bernd Kruid en in deze podcastserie ga ik op zoek naar interessante Groningse streekgenoten met inspirerende ideeën. Met als verbindend ingrediënt lokaal voedsel. En al deze ontmoetingen vinden plaats onder het genot van overheerlijke lokale producten uit de provincie Groningen. Ik maak deze podcast niet alleen. Ik doe het samen met Anita Jongman. Anita is boerin van biologische melkveehouderij Edsma Heert in Leens en oprichter van De Groene Winkelkar. Een platform en app dat consument en voedselproducent dichter bij elkaar brengt.
Zeker weten.
Fijn dat je weer bent.
Dankjewel.
Ja, en dan onze gast van deze aflevering. Als ik zeg geitenkaas, geitenkwark en droge worst van geiten en schapenvlees, dan is het wel duidelijk. We zijn op bezoek bij een geitenhouderij. We zitten vandaag aan de keukentafel bij geitenhouder Egbert Terveen in Dorkwerd. Welkom en dank dat we hier mogen zijn.
Ja, jullie ook welkom.
Ja, mijn gasten leg ik bij het begin van elke podcast 3 stellingen voor, waarop je alleen eens of oneens kunt zeggen, om even het ijs te breken.
Ja, nee, leuk. Ja. Ja.
En later in de podcast kun je antwoord toelichten. Nou, stelling 1. Ik vind harde geitenkaas lekkerder dan zachte geitenkaas.
Ja, eens, denk ik.
Ja. Ja. Stelling 2. Ik gebruik liever het woord chevol dan geitenvlees.
Oneens.
En dan stelling 3. Ik herken mijn geiten uit duizenden.
Eens.
Oh, dat vind ik... Dat wil ik graag meer over. Daar was ik heel benieuwd naar. Oké. Even naar Anita toe, stelling 1. Ik vind harde geitenkaas lekkerder dan zachte geitenkaas. Wat heb jij daarbij?
De harde geitenkaas. Maar dat vind ik lekkerder. Ja. Okay.
Ja. En dan ga ik toch even terug bij jou, ook bij stelling 3. Want Anita is natuurlijk... ben je nog steeds melkveehouder of zeg je nou... Hoe moet ik jou noemen?
Weet je, een boer zijn doe je. Dat is je leven.
Oké. Okay.
Dus ja. Ik ben echt boerin.
Oh, ik wil even bij stelling 3 komen. Ik herken mijn koeien uit duizenden.
Ja.
Oké, dat is echt waar.
Kijk, nu wordt dat natuurlijk minder, omdat ik niet meer op de boerderij veel ben, omdat ik dus ander werk doe. Ja. Maar als ik dagelijks tussen mijn... Mag je een kort verhaaltje vertellen?
Ja, heel kort.
Ik was 10 en toen zijn bij ons thuis op de boerderij de koeien verkocht. En ik kwam later met mijn vader, kwam ik bij een oom op de dijk en ik wist niet waar alles heen gegaan was. Hij zei naar een bepaalde adres, wij hoorden vroeger niet alles. En toen liep ik daar met mijn vader op de dijk en toen zeg ik van, hoe kan dat, dat Liefie hier loopt? En ik wilde 1 kalfje houden en hij zei, dat gaan we niet doen, want dat past echt niet. Wij werden akkerbouwer. Dus die had hij ook verkocht en toen zag ik mijn kalfje weer. Dus uit duizenden.
Ja, wat goed zeg van je. Ja. Oké, dat is... Dan komen we zo terug bij de geiten, maar dan weten we al jouw verhaal nu al dat het dus wel dat jij ze uit duizenden herkent.
Ja.
Nou, zoals ik al zei, we zitten hier in een Dorkwerd, een klein dorpje ten noorden van de stad Groningen. En hier bevindt zich dus de geitenhouderij. Als je naar keukenvergroningers.nl/podcast gaat, kun je trouwens de foto's zien van de geiten en onze podcast setting. Altijd misschien wel leuk. Nou, echt met even ter introductie voor de luisteraar. Wat is nu precies de geitenhouderij? Wat gebeurt er allemaal?
We zijn begonnen, ik denk 8, 9 jaar misschien al wel. Ik weet het niet eens meer precies. Geleden vanuit hobby, een hobbymatige geitenhouderij, zijn we een bedrijf gestart. En met een 25 geiten toen. En van de melk maakten we kaas en dat brachten we aan de man. En daarnaast melkte ik bij een grootschalig melkveehouder even verderop.
En als je over hobby praat, hoeveel geiten had je toen?
Ja, een 25. Ja. Toen had ik eigenlijk zo'n 25 geiten en een 40 schapen, vleesschapen. En nu is het eerder andersom. Dus dat is een beetje geswitcht. En nu hebben we dus een dikke 50, tussen de 50 en 60 melkgeiten met bijbehorend jongvee. En dat houdt in alle geiten en bokjes. Dus met elkaar lopen er meer dan 100 op het moment. Nou, wat ik zei, we melken de geiten. We maken er mooie producten van. Kaas, geelkaas, yoghurt, eigenlijk bijna alles. Dat verkopen we aan de consument. Ook alles eigenlijk, praktisch. En naast de geiten kaas doen we ook het vlees zelf verkopen. Daarnaast hebben we hebben eigenlijk de Big Five. We hebben kippen, varkens, schapen, geiten en koeien.
Kijk.
En we hebben ook nog een beetje groente teelt.
Wat voor soorten geiten en varkens heb je hier? En voor koeien? Dat we een beetje weten van, oké, wat voor rassen of soorten? Of...
De koeien is eigenlijk het simpelst. Dat is een samenwerkingsproject met Terra. En dan hebben we...
Wie is Terra? Wat is Terra?
Terra is de middelbare landbouwschool in Groningen.
Ja.
En daar hebben we een samenwerkingsproject mee op de voormalige vloeivelden van de suikerfabriek in de stad. En daar hebben we dus een koppeltje Hereford koeien lopen. En Hereford koeien zijn wintervaste dieren die gewoon jaar rond buiten kunnen lopen. En daar is geen stal, dus dat past daar.
En die zijn er voor het vlees?
Die zijn voor het vlees, ja. We gaan nou binnenkort gaan we de eerste stier die gaan vermarkten met leerlingen.
En de varkentjes, wat zijn dat? Of varkens?
De varkens, we zijn begonnen met het hele mooie Engelse, oud-Engelse ras Oxford Sandy and Black. En dat is een middelgroot varkensras, heel rustig varkensras die niet superveel ruimte nodig heeft. En aangezien wij niet een heel groot bedrijf hebben, is dat heel, heel fijn. Helaas hebben we daar in Nederland geen werkzame beer meer van. En door de Brexit is importeren praktisch niet te doen.
Oké. Okay.
Ja.
Dus, en nu?
Dus hebben we hem gekruist met Huzemer. Okay. En dat is een oud Deens varken die ook wel een beetje in deze streek heeft gezeten. En dat is ook een landvarken eigenlijk. Ja. Middelgroot tot groot landvarken. En met een goede vleeskwaliteit. En dat zijn scharrelvarkens. En die verwerken eigenlijk onze restproducten. Dus die verwerken de wei uit de kaasmakerij. De voerrest van de geiten. En de groenterest in de zomer. En die woelen de moestuinen om in de winter.
Ja.
Ja.
Maar als ik jou goed... Zijn jullie dan zelf voorzien dat alles in een kringloopje?
Alles zit wel in een kringloopje, ja.
Ja. En voer je dan nog veel van buitenaf aan?
Voor de varkens hebben we nu een groenteboer in de stad waarvan we afvalgroente krijgen. Oh ja. En dat is eigenlijk het enige. Ja, en dan voor de geiten en schapen en kippen hebben we natuurlijk wel de krachtvoer nodig. Anders houden ze het gewoon niet vol. Zou heel graag anders zien, maar daar is onze biodiversiteit nog niet groot genoeg voor. Zo simpel is het gewoon.
En de geiten, er zijn natuurlijk heel veel soorten rassen geiten. Wat voor geiten hebben jullie? Ja, en waarvoor heb je daar gekozen?
We sparen ze allemaal. Nee. wij hebben een gebruikskruising. Dat houdt in dat wij verschillende rassen met goede gebruikseigenschappen voor dit bedrijf, die kruisen wij door elkaar heen. En daarin zoeken wij een geit die bij ons past. Dus we zitten van de witte melkgeit. Is eigenlijk net als bij melkkoeien de Holsteinkoe. Dat is een topproducent. Die houdt het hier niet vol, want wij voeren daarvoor te sober. Dus hebben wij onder andere ingekruist met een Tochtburger, wat meer een dubbeldoelras is, type blaakop. Daarnaast hebben we een experiment gedaan met een landgeit, wat eigenlijk, zoals je het met koeien vergelijkt, een Schotse Hooglander is. Dat is de oud-Nederlandse landgeit, die heel goed in dit klimaat gedijt. En dus je ziet dat die geiten, die nakomelingen van Sjors, want dat was de bok, die is er nog steeds. Die blijven veel langer buiten lopen. Ook met regen, met wind, ijs, sneeuw. Het interesseert ze geen rol.
Ah.
Die zijn gewoon veel sterker in hun doen en laten. Hebben een heel sterk gestel. Of het mazzel is, weet ik niet. Maar ze zijn redelijk persistent. Dus ze blijven goed op de melkproductie. Dus en zo proberen we elke keer een ras erbij te zoeken waarvan we denken de juiste gebruikseigenschappen nodig te hebben. Frans Alpine is een die we heel veel... ook vrij veel inzetten. Dat is een vrij sobere Franse melkgeit. En die bevalt ons gewoon heel goed. Ja.
Want waarom heb je gekozen eigenlijk voor geiten? En de producten, laat ik het zo zeggen. Dus de zuivelproducten en de vleesproducten. Maar waarom juist de geit?
Dat is een goeie. Vanaf toen hier kwamen wonen, toen was ik een klein jongetje. Zat ik in groep 5 van de basisschool. Toen kreeg ik een paar geiten van de kinderboerderij in het Stadspark. Ik zeg wel eens, daar is de ellende mee begonnen. Maar dat zijn er iets meer geworden in de loop der jaren. En ik denk dat daar mijn liefde van geiten al is ontstaan. En daarvoor wou ik al boer worden. Dat zat ergens in mijn hoofd. En dat is gelukt. Nou, nog boer blijven, zeggen we dan. Dat is misschien nog wel moeilijker. Dus daar is de voorliefde voor geiten ontstaan. En geiten was toen... En nu nog is het natuurlijk goedkoper om aan te schaffen als bijvoorbeeld melkkoeien. Zo simpel is het ook.
Ja.
En qua regelgeving wordt steeds ingewikkelder natuurlijk. Dat merk je ook bij geiten. Goed, vroeger had je bij koeien had je natuurlijk melkquotum. Tegenwoordig fosfaatrechten en al die dingen meer. Dat is gewoon een veel duurdere business om in te stappen, om het zo maar te zeggen. En met de geiten was het toen, vanuit hobby is dat gegroeid, maar was het relatief simpel. Want je kon groeien wat je wou.
Je bent wat dat betreft wel uniek, hè? Want het is niet zo dat jij van huis uit een bedrijf had dat je kon overnemen.
Ja, klopt.
Dus wat je dus nu doet, heb je echt op eigen kracht heb je dat gerealiseerd.
Ja, ja.
Dat is een hele prestatie.
Ja.
Ja, want de zuivelproducten, of de producten sowieso van een geit, zijn natuurlijk niet heel erg bekend bij de Nederlanders. Er wordt natuurlijk minder van gebruik van gemaakt. Dus dat is inderdaad een best wel een gewaagde stap om dat toch te gaan doen eigenlijk. Of heb je zag je dat anders?
Nou, daar heb ik denk in het verleden nooit zo over nagedacht. Want ik had gewoon geiten en daar wou ik wat mee doen. En ik had ook een koppeltje schapen. Maar ja, daar waren gewoon je boeren vleesschapen heb ik nog steeds. Dus hartstikke leuk. Hartstikke lekker ook. Ja, sorry, ik kan het niet anders maken. En ik vind het hartstikke leuk en ze passen. We vinden het veel te mooi. En nou ja, dat waren geen melkschapen. En dat was natuurlijk nog veel minder bekend. Behalve misschien in Friesland en Zeeland toen de tijd. Dus en geiten, die zijn relatief makkelijk te melken. Ten opzichte van ook een schaap. En een koe was gewoon toen nog een stap te ver. Ja, dus ja, het is gewoon, het is zo ontstaan.
Ja.
En ik wou boer worden, dus dit was de mogelijkheid die ik zag.
Ja.
Je zuivelproducten?
Ja.
Laten we beginnen met de melk. Is dat nou, omdat het niet erbij zit, is dat hetzelfde proces als bij een koe? Twee keer per dag melken?
Normaal gesproken wel, alleen kiezen wij ervoor om één keer per dag te melken.
Jullie melken één keer per dag. En waarom je daarvoor gekozen?
Vanuit de oorsprong was dat omdat ik op de andere helft van de dag bij iemand anders koeien aan het melken was. En dat is zo gebleven sinds een paar kleintjes, sinds we zelf twee kinderen hebben. Of eerst één en toen nog één. Dat gaat ook in etappes. Dus er is eigenlijk gewoon ook geen tijd voor.
Ja.
Ja, dus het is een beetje, het is praktisch gezien heel handig voor ons. En we zijn een dermate kleinschalig bedrijf dat als wij naar twee keer per dag zouden gaan, is die productiestijging is niet zo noemenswaardig, denk ik, verwacht ik, misschien ook wel, weet ik niet, dat je dat uit kan.
En hoeveel liter haal je per keer op, per geit?
Dat is een hele ingewikkelde vraag.
Oh, ja?
Dat is altijd de eerste vraag die iemand stelt, van goh, hoeveel geven je melkgeiten? En dan zijn ze 2-3 liter. Ik zeg, nou ja, op de top wel, ja, maar nu niet.
Nee, waarom niet?
We zitten nu in het laagseizoen. De eerste geiten drogen op omdat ze straks in het droogstand komen in een zwangerschapsverlof. Dus we zitten nu, we hebben nu ik denk even kijken, er zijn 10 droog. Ik denk dat er 40 aan de melk zijn en daarvan hebben we een paar 20 liter melk op het moment. In totaal. Nou ja, het proces van een melkkoe of van een melkgeit is dat ze natuurlijk eerst. Het zijn zoogdieren, dus ze moeten eerst een jong krijgen. Bij ons zijn het geitjes en bij een koe is dat een kalf. En bij een mens is dat een baby. Voordat ze melk kunnen produceren. Bij een koe is dat, nou ja, om en meer elk jaar krijgen ze een kalf, is de norm. Soms ietsje langer, hangt een beetje van de vruchtbaarheid af. Bij geiten zie je steeds meer dat ze gaan duurmelken. Dus dat ze meerdere jaren achtereen melken. En dat kan heel goed bij een geit. En daarna, of nog een keer laten lammeren of dat ze afgevoerd worden. Afhankelijk van het dier zelf natuurlijk. Wij hebben een beetje een combinatie ervan. Omdat wij één keer daags melken, kunnen wij niet zo heel goed duur melken als een grootschalig geitenhouder. En wij hebben niet dag en nacht ons stalklimaat hetzelfde. Want dat is als je een dichte stal hebt, kun je natuurlijk heel veel sturen met licht. Wij hebben geen dichte stal. Dus wij kunnen ook niet sturen. Kies er ook voor om niet te sturen met licht, want we gunnen het geit zijn haar natuurlijke proces. En dat wil zeggen dat ze in de herfst, wat ze hier zeggen we tiels, in de rest van Nederland zeggen ze ritsig, krijgen ze een ijsprong, zodat ze bij de bok kan om gedekt te worden. En in het voorjaar krijgen ze lammeren. Wij krijgen het tot nog toe voor elkaar dat ze om de 2, soms 3 jaar moeten lammeren qua melkproductie. Dat heeft een beetje met fokkerij te maken en selecteren we ook op. Dat de meest persistente dieren, dus de dieren die langer doorgeven, dat we die aanhouden. Maar anders krijgen we heel veel jonge geiten elk jaar. Want als we elk jaar al die geiten bij de bok moeten doen, dan krijg je gewoon, ze krijgen gemiddeld 2 oude geiten en soms 3 lammeren. Dan krijg je heel veel lammeren.
Ja.
En En het is een hele risicovolle periode rond de dracht en de bevalling. Dus dat neem je weg. En het dier krijgt iets meer rust. En we kunnen wat persistent produceren. Dus nou kunnen we in de winter hebben we een gedeelte die melken we door. En een gedeelte die krijgt straks lammeren. En een gedeelte die komt nou eigenlijk vanaf nu bij de bok. Dus die lammert in mei. Dus als we lekker buiten lopen.
Maar dat betekent dat er dus geiten rondlopen die er eens in de twee, drie jaar achter elkaar drie jaar lang gemolken worden. En dan zeg maar een lammeren krijgen. Ja. En hoe lang blijven de geiten lopen om melk te geven? Gemiddeld? Hoeveel jaar? Hoeveel oud worden?
Gemiddeld? Oh, ja. Dat is een hele moeilijke. Ik denk dat wij op een jaar of 7, 8 zitten. Ja. Zoiets.
Dus zelfs drie keer gaan ze hier lammeren, zeg maar, in de periode.
Vaak zie je dat als jonge geit, dat ik ze het jaar erop nog een keer doe, ook vanwege de ontwikkeling van het dier. En daarna dan proberen het zo lang mogelijk uit te rekken. En er zijn bij die dus inderdaad 3 jaar melk geven. Ja.
Ja, want bij koeien is inderdaad anders, hè? Dat, wat de Buckel zei, dat is één keer per jaar wordt er gekomen.
Ja, dat is natuurlijk het traditionele systeem. Ja. Dat je zegt van een koe is veel gevoeliger daarvoor. Dus eigenlijk moet je ieder jaar een kalfje hebben.
Maar, voor de melkproductie.
Voor de melkproductie. Ja, als je, maar het is ook zo, als een koe weer een kalfje krijgt, dan gaat zijn productie ook iets naar beneden. Dus ik heb geen idee, als het systeem wat jij nu zou doen, en je zou het ook op deze manier met koeien doen.
Het gebeurt. Dat
ken ik niet, laat ik
zo
zeggen.
Nee, je ziet wel dat boeren keuzes maken om, zeg maar, de technische termen tussen kalftijd wat te verlengen. Ja, maar goed, dat heeft ook tijd nodig, omdat het traditionele systeem daar niet op ingesteld is.
Ja, heb je dus rammen lopen hier?
Bokken.
Bokken.
Ja.
Bokken, ja. Je hebt dus bokken lopen hier. Ja. Hoeveel heb je het lopen?
Dat is een goede vraag. Momenteel hebben we de lopen 5 zelfs zeker. Nou, momenteel nog dekbokken. Ja, we hebben, even kijken, 1, 2, 3, moet wel goed zeggen. 4 dekbokken lopen er nou, in verschillende generaties. Waarvan 1 is, die gaat straks pas aan het werk. Die is van afgelopen jaar, die hebben we aangekocht. En de oudste, die is eigenlijk lichtelijk met pensioen. Dat is Sjors, onze landgeit. Waar we heel moeilijk van afscheid kunnen nemen. Laten we wel dit jaar doen. En tussenin hebben we ook nog 2. Ja, en dat zijn verschillende rassen allemaal. En daarnaast hebben we nog de jonge bokken van afgelopen jaar lopen. Nog een, ik geloof een stuk of 15 of zo. Vleesbokken.
Heb je ook je eigen bokken? Die als dekbok gebruikt worden?
Doen we heel soms. Maar dan zitten we natuurlijk met het risico inteelt. En we hebben nou toevallig het jonge bokje dat we dit jaar weer hebben aangekocht. Die komt uit een geit die bij ons vandaan komt. Ah. Ja.
Maar, want hoe lang blijft ze dan lopen, de dekbok, als die eenmaal hier zit? Het is dus een
hoe oud is Sjors?
Sjors, ja. Die Sjors is, dat mag ik niet liegen. Die is 4 of 5 nou, denk ik. Ja. En de anderen, die zijn 2. En die kunnen nog een jaar eigenlijk. En die jongste, die is dan net een half jaar. Ja.
De melk.
Ja.
Die hebben ze melk. Die wordt dus hier verwerkt?
Ja.
Wat verwerk je er allemaal mee? Wat maak je er allemaal van?
Momenteel vooral harde kaas. Daarom vind ik dat misschien ook lekkerder. yoghurt maken we, geitenyoghurt. We maken geelkaas, halloumi. Maar dat mogen we niet noemen, want we zitten niet op Cyprus. We maken een saladekaas.
Hoe verkoop je hem dan wel, de halloumi?
Als geelkaas, Groninger geelkaas.
Groningen,
we komen uit Groningen.
Groningen.
Ja, het bekt lekker. Ja. Ja. En we zijn net een beetje begonnen met kijken of rauwmelkse kefir, of dat goed wil.
Ja. Ja.
En daar zijn we een beetje mee aan het experimenteren.
Maar wat is kefir?
Dat is een hele goede vraag. Dat weet eigenlijk niemand volgens mij. Kefir is een soort... Ja, is het een soort paddenstoel?
Ik denk het niet. Het is een soort yoghurtplantje.
Ja, het is een soort yoghurtplantje. Ja. Het is een soort... yoghurtplantje met een heel breed scala aan zuren en schimmels. Wat een hele gezonde werking heeft op je darmstelsel. Ja, dus eigenlijk is een beetje probiotica-achtig.
En het mooie van... Ik ben de echt wel een beetje kefir-gek. Maar het mooie wat ik vind van kefir is dat je een product maakt waarbij de pH naar beneden gaat.
Ja.
En dat je dus rauwe melk zonder te koken gewoon veilig kunt drinken. En dat is een beetje, dat vind ik het mooie van kefir. En dan hou je, dat kefirplantje zorgt eigenlijk voor iets van 40 extra.
Ja, minstens.
Nou, ja. Ja, minstens. Het is onbeschrijfelijk. Dus als je de rauwe melk meer waarde wil brengen, is de kefir geweldig.
Ja, dat klopt. Ja.
En van, ik moet eerlijk zeggen, ik heb van geitenmelk nog nooit geproefd. Dus dat gaat de eerste keer worden.
Kijk,
ja,
ik hoop dat er een flesje staat. Ja, ik weet het niet.
Ja, er staat nog een fles. Ja. Ik kom terug.
Ja, nee, er staat nog een fles, ja.
Je verwerkt dus de melk zelf.
Ja.
En je maakt je ook de kazen ook.
Ja.
Je bent ook nog kaas maken ook nog.
Ja.
En heb je het allemaal, dat heb ik nog moeten leren. Hoe is het allemaal gegaan? Want ging dat makkelijk? Of,
gewoon doen, ja. Ja.
Ja?
De eerste kaas heb ik gemaakt, dat is al heel wat jaren geleden, toen was ik een pubertje, bij mijn tante. Want die molken toen ook een paar geiten voor hunzelf. En daarna, er was een, de eerste kaas, denk ik, dat is een serie, De Groene Reeks van vroeger. Dat zijn boeken over verschillende takken van dierhouderij. En daar zit ook een van geithouderij. En het boekje had ik als kind al gekregen. En daar stond ook een recept in hoe je dus goudse geitenkaas kan maken. En dat is eigenlijk de eerste geitenkaas die ik gemaakt heb. En later is dat natuurlijk een beetje geëvolueerd in wat we nu doen.
En is het, ik weet niet of je als zeg maar koeienkaas hebt gemaakt dan.
Ja,
lijkt het daar een beetje op? Is het hetzelfde proces, weet jij dat?
De harde kazen zit je relatief hetzelfde proces. Alleen bij koeienkaas was, ja, dat is technisch hoor, maar dan was je de vrongel vaak 2 keer en bij geit 1 keer. Dat is eigenlijk het grootste verschil, dus het is eigenlijk nog makkelijker ook.
Maar jij hebt pas leuk kaas gemaakt. Dus,
ja, maar ik zit heel aan de achter te luisteren. Van, ja. Maar, want geitenmelk is natuurlijk veel hogere gehalte qua vet en eiwit dan melk. Of zit ik daarnaast?
Nee, zit je naast.
Dat zit ik naast. Ja. Dus de melk van een geit is ongeveer
hetzelfde.
Is ongeveer dezelfde.
Ja, ja, alleen de vetsamenstelling is anders. De vetbolletjes, het vet in de melk zijn vetbolletjes. En die van de koe zijn veel grover als van de geit. En dat maakt dat heel veel mensen die een koemelkallergie-achtige situatie hebben, die daar slecht op reageren, wel geitenmelk kunnen drinken. Omdat dat gewoon veel lichter verteerbaar is.
Ik heb een geitenkaas liefhebber benaderd. En die had een vraag over jouw geitenkaas.
Over mijn geitenkaas?
Ja.
Hoi, ik ben Gaby. Ik heb een vraag over bereiden van kaas, van geitenkaas. Welke mogelijkheden heb je om de smaak van de geitenkaas te beïnvloeden? En dat bedoel ik natuurlijk zonder gebruik te maken van kruiden.
Dus is dat mogelijk? Dus heb je een soort gereedschappen om de smaak van de geitenkaas te bepalen? Dus
ja, zeker.
Dan praat ze niet over de kruiden.
Nee, nee, je kunt inderdaad met de zuurzel kun je verschillende dingen doen. En daarnaast is gewoon een heel belangrijk het proces zelf. Je kunt heel veel met temperatuur en met de hoeveelheid, wat het net over wassen, de vrongel wassen, met de hoeveelheid waswater kun je inderdaad de smaak sterker maken of droger of smediger. Dat is eigenlijk de grote hoofdmoot. En je kunt natuurlijk heel veel doen met, je hebt verschillende soorten kaas. Kijk, de meest simpele is een verse kaas en dat is eigenlijk gestremde melk die je gewoon uit laat lekken. En de hardere goudse kazen, die zijn veel meer bewerkt. Dus je kunt in het bewerkingsproces kun je heel veel doen op smaak. Ja,
ja, want wil jij nog iets zeggen over de kaas? Want Anita die heeft namelijk sinds kort ook bezig met de boerderij op Etzemeheerd ook om kaas te maken.
Ja, wij zijn met ons project van Oermelk bezig. En daar willen we proberen dus met de boeren te kijken, wat gaan we in die bodem allemaal nog veranderen, zodat de melk van een hogere kwalitatieve samenstelling is.
Ja.
En dat kan je natuurlijk ook heel mooi zien aan kaas. Dus we zijn
zeker
nu, de eerste ronde zijn we begonnen met bij al onze deelnemers echt voor de eerste keer kaas te maken.
Ja.
En dat is puur voor hunzelf hoor. Het is niet zo dat wij een productielijn hebben. Nee, puur voor de boer zelf, zelf zuiveren. En ja, dat is dan fascinerend, dat iedere melk van is gewoon anders.
Ja, dat klopt.
En dat het zelfs bepalend is, dan heb je nieuw melk te koeien, oud melk te koeien.
Per koe.
Alles per koe. Het is onvoorstelbaar. Ja. Dus door kaas te maken voel je gewoon wat er op zo'n bedrijf gebeurt. En zo had ik nog nooit naar melk gekeken.
Ja, nee hè?
Ik heel erg vind ik gewoon machtig interessant.
Dat is een heel mooi proces,
ja. Dat is geweldig.
Goed, dus de vrouwelijke geiten, de sikken, die leveren dus melk. Maar wat doe je dan met de bokjes bij de geboorte die dus geen melk en eigenlijk dus voor veel mensen een restproduct zijn?
Ja. Dat geldt eigenlijk voor ons ook, dat het een restproduct is. Maar wij proberen het wel op een zo mooi mogelijke manier daar een heel mooi restproduct van te maken. wij laten bij de opfok laten we zowel de sikjes, wat je zegt, als de bokjes. Dus alle geitenlammeren die blijven tot 12 weken bij hun moeder lopen. Daarna worden ze gespeend. Dat is een beetje rond de leeftijd dat ze zichzelf heel goed kunnen redden. En dat moeders er ook een beetje zat van begin te worden. En dat we zelf ook nog melk overhouden om ze door kunnen melken. Want daarna dan, als je ze veel langer laat lopen, dan droogt de moeder van zichzelf op. Ja. En dan missen we gewoon melk.
Ja.
Dus dat is wel een scheidlijn die je aan moet houden. En daarna gaan ze nog minimaal, eigenlijk in de zomerperiode lopen ze lekker buiten. In wat ik zei, hebben we de afgelopen jaar eigenlijk niet, omdat we wat problemen hebben gehad bij de geit helaas. Maar de jaren daarvoor liepen ze ook op het voormalig suikertrein, wat eigenlijk is een vrij ruig, natuurlijk stuk grond is, waar ze naar alle behoeften kunnen grazen en knabbelen en in bok mogen zijn. En dan vanaf een maand of 7-8 beginnen we met slachten.
Dus ik dacht dat het eerder was eigenlijk.
Nee. We hebben ook een aantal, dit jaar hebben we een aantal eerder gedaan. En dat is een heel mooi vlees. Alleen zitten we dan qua kostprijs, komen we dan met, heb je ook veel minder kilo's. En om de kostprijs een beetje enigszins binnen perken te houden, hebben we liever wat meer kilo's aan het dier zitten, dat we dat kunnen vermarkten, want anders worden de slagkosten per kilo gewoon veel te hoog.
En slag je nu alleen de bokjes? Of ook nog, en als je nog sikjes hebt die te veel, je kan te veel sikjes hebben, ja, ook nog, die gaan dus worden ook geslacht dan?
Ja.
Die blijven zeg maar tot 7-8 maanden, kunnen ze nog een
mooi leven langer,
ja. Of langer, precies. Ja. Ja. Keuken van Groningen heeft ook een zusje, Keuken van Utrecht. En daar hebben we ook een podcastserie gemaakt en televisieprogramma over Utrechtse voedselmakers. Zo ging televisiepresentator Imine Zorlik op bezoek bij geitenhouder Martijn de Kruijf in Leusden, die druk bezig is om zijn geitenvlees, genaamd Leusens geitenlam, te vermarkten. En wij gingen dus bij hem langs en we hadden daar een vraagje over. En hij, van hoe hij dat dus ging doen.
Het is gewoon een ontzettend mooie sector. Alleen het is zo onbekend.
Ja.
Geitenkaas begint nu echt in opmars te komen, dat zien we ook echt. Dit zal ook misschien over 5 of 10 jaar heus wel markt hebben.
Ja.
Alleen het moet wel gestimuleerd worden. Er moet echt markt voor gecreëerd worden. Ja.
Ja, dus Martijn heeft over creëren van een geitenvleesmarkt. Hoe zie jij dat?
Dat klopt.
Ja. Dat is wel zo dus.
Ja, dat heb ik zelf ook moeten doen. Ja.
En dat is interessant. Hoe heb je die voor elkaar gekregen?
Te doen.
Te doen? Op markt?
Te doen. Ja, wij verkopen onze producten via, eigenlijk in onze boerderijwinkel op streekmarkten en via de streekboer. En daar bieden we dus ook geitenvlees aan, ook op de markt. En dat begon met een droog worstje van bok. En nu is het eigenlijk uitgebreid van, je kunt zo gek niet verzinnen of het is er. Ja, dus we hebben van gehakt tot rookworst, droge worst, hamburgers, braadstukken, koteletten, alles. Ja.
Maar hoe ben je daarmee begonnen om dat duidelijk te maken aan mensen? Jongens, we gaan ook geitenvlees verkopen. Over die manier van vermaakt. Want die bedoel je waarschijnlijk?
Dat
je
ja, nee, maar ja. Ik vind het gewoon al heel erg boeiend dat je ondernemer bent. En dat je zegt van, ik wil naast dat ik geiten melk, wil ik ook zorgen dat het hele kringloopsysteem een beetje klopt. Als ik een lammetje heb, ik heb een bokje. Klopt. Die wil ik niet. Ik wil gewoon dat hij een goed leven heeft.
Ja.
En je bent zo nuchter, ja, we moeten wel een inkomen verdienen. Dus je kunt niet alles laten leven en dat niet te doen.
Nee,
maar omdat je te maken hebt met een dier op een gegeven moment wat klein is, wat mensen leuk en lief vinden.
Ja.
Ja.
En dat je dus die stap moet overbruggen naar mensen toe. Oké, ja, maar het is wel een product wat we moeten eten, want we willen ook wel melk en dergelijke. Nou,
dat is het complete verhaal. Omdat wij, kijk, we hebben een aardige. Ons verhaal is dat wij het dier een zo natuurlijk mogelijk leven proberen te geven. Binnen onze kaders natuurlijk. Want ik bedoel, we moeten een beetje inkomen hebben, want anders kan het niet bestaan. Zo simpel is het gewoon. Ja. We hebben onze beperkingen binnen ons bedrijf, want we hebben niet een drie bergen ergens in Zwitserland, bij wijze van. Dat is gewoon zo. Ja. We hebben hier een platte polder. we proberen de dieren, we hebben ze eerst 12 weken bij de moeder lopen. Dan zuipen ze ontzettend veel melk, hè? Dat moet je ook realiseren, hè? In die eerste 12 weken van die productie van die moeder is de productie van die geit ook het hoogst. Dat missen we gewoon, grotendeels. Sommige geiten die hebben dan, als ze ouder zijn en ze hebben één lam, hebben wij mazzel, bij wijze van. En andere die hebben er gewoon drie, dan hebben we gewoon pech. Ja. Ja, zo simpel is het gewoon. Dus wij moeten dat vlees ook vermarkten om onze inkomsten die we missen vanuit de melk te compenseren. Dat moet gewoon. Dus eigenlijk, iedereen die geitenkaas eet, moet ook geitenvlees eten. Ja. En er is een dame in de Randstad, die is daarmee bezig geweest. En die heeft het ongeveer uitgerekend. En volgens mij, als je inderdaad regelmatig geitenkaas eet, hoef je niet eens zoveel vlees te eten. Ik geloof, als je een paar kilo geitenkaas eet, dan hoef je, als je 2 of 3 ons vlees eet, geitenvlees, dan is de hele sector van het probleem af. Het gaat helemaal nergens over.
Nou, ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Van, je hebt natuurlijk mensen die gewoon principieel zeggen van, ik eet geen vlees. En dat is ook helemaal prima. Maar wat jij zegt, van als je wel geitenmelk drinkt of geitenkaas koopt en je zegt vanuit principe eet ik geen vlees, maar er komt wel een restproduct van vlees van de bokjes. En van, dus ik vind, en daar wordt te weinig over gesproken.
Ja, persoonlijk vind ik dat wegkijken.
Ja, maar wegkijken, heel veel mensen weten dit niet. Heel veel mensen weten gewoon niet dat als je principieel vegetariër bent, je zou het gaan bekijken, dat je zegt, oké, ik vind het heerlijk om geitenmelk, in welke vorm het op de markt komt te drinken.
Of koemelk.
Of koemelk. En dat je zegt van, oké, daar is dus ook een bijproduct van.
Ja.
En als ik kijk, ik vind het dus wel oké om het vlees te eten. Oké, ook kijken van, eet dan het vlees nog een klein beetje van hoe de melk gemaakt is.
Ja.
Dus ik vind het heel fijn dat je dat zo hier te sprake brengt.
Ja.
Martijn noemt zijn geitenvlees Leuzens geitenlam.
Ja.
Ik ben al de naam Chevon tegengekomen als vervanger van de naam geitenvlees. Hoe kijk jij daar tegenaan? Om een andere naam aan te geven?
Chevon komt uit Frankrijk eigenlijk. En dat is om het wat luxe te geven. En qua prijs is het geitenvlees luxe vlees. Dus ik snap hem wel, maar noem alsjeblieft het beestje gewoon bij de naam. Ja, ik ben daar misschien een te nuchtere Groninger voor. Maar wij noemen een bokkenworst, noemen wij ook een bokkenworst. En wij hebben bijvoorbeeld een bokkenburger en een geitenburger. En de bokkenburger die is dan speciaal van bokjesvlees. En de geitenburger die is van geiten. Ja. En het werkt gewoon.
Weet je wat, we hebben er heel veel over gesproken al. Maar het is tijd om te gaan proeven volgens mij. Dus daarom gaan we deze doen.
De smaak uit de streek.
Kijk nou, wat hier allemaal voor ons ligt op tafel.
Ja.
Wat ligt er eigenlijk allemaal voor ons op tafel? Vertel.
Geit.
Ja. ik zie 2 worsten en 3 kazen.
Ja.
Wat is deze worst? Is
dat is een rookworst.
Dat is een rookworst?
Dat is een rookworst specifiek van geit. Die maken we eigenlijk altijd van iemand op de markt zei van de week uitgemolken geiten. En in wezen is dat ook een beetje zo. van de oude, de melkgeiten die niet meer productief zijn en die nog geen 10 jaar zijn. Die gaan doorgaans in de worst en gehakt of in de geitenburgers.
Dat is dus de rookworst?
Dat is de rookworst, ja.
En dan is dat een
dit is een droge worst van bok, specifiek van bok. En het zijn vaak de overjarige bokken. Dat vlees wordt toch sterker van smaak. Een jongere bok onder een jaar, dat is vaak, dat valt onder de categorie geitenlamsvlees. In principe. En daarboven, je moet ergens een grens trekken, wisselt een beetje per dier hoor. Wordt het vlees sterker door de hormoonhuishouding. En dan maken we er inderdaad of droge worst van of de bokkenburger. En de bokkenburger is dan een pittige kruidenburger. Die kruiden die passen dan samen met die sterke smaak. En dat geeft een hele smaakvolle burger. En bij een geitenburger proberen we het juist zo puur mogelijk te houden. Omdat die geit vaak een oude dier is. Dus die heeft veel bewogen, veel gegeten, veel gelopen. Dus er zit heel veel smaak in het vlees zelf. Dus er hoeft alleen een beetje peper en een beetje zout bij toe te voegen. Ja. En dan liggen er nog 3 kazen. En dan hebben we een jonge en een bijna belegen kaas. En eigenlijk is mijn favoriet, dat is geitenkaas met kruidnagel.
Dit is de jonge kaas, dat is te denken dus. Oh, die dus. Ja. Dat dacht ik toch wel. Ja, hij ziet dan... Ja.
Ik zal hem even in volgorde van leeftijd, hoe het is zo.
Ah, kijk eens.
Ja.
Ik wil eigenlijk als begin eerst met de jonge kaas.
Dat is wel heel verstandig, ja. Want als je eerst de oude proeft, dan heb je met smaak heb je nogal eens een...
Nou, kom maar op. Ik ben er klaar voor. Ik wil graag proeven die. Ja.
Krijg je al honger?
En daarna wil ik een stukje worst bekijken. Wel vind ik wel leuk. Als het kan.
Ja, het ligt er niet voor niets, toch?
Ja, dat is waar.
Als ik gewoon blokken snijden. Ik zou zeggen, tas toe.
Maak je nou, dan zal ik met deze... Nee, ik ga gewoon deze doen op. Ja.
Dat zijn mag twee, hoor. Maar,
oh, zijn twee?
Ja, je mag ze ook allebei.
Dank
je
wel.
Heerlijk.
Ja.
Als ik hier zou werken, dan kwam er geen kaas meer de deur uit, denk ik. Even proeven. Dan denk ik,
kaas.
Ja.
En dan de tweede. Die is dan, hoe oud is die?
Die nagelkaas, die is, die is jong belegen, dus die zit nou rond een week of 10, denk ik. Ja.
En die is dan al wat stevig, uiteraard veel steviger. Of nog steeds wat zacht.
Nou, er zit een beetje tussenin, ja.
Nou, zo meteen gaan we een stukje vlees proeven. Om zijn leus en scheidlaam aan de man en vrouw te brengen, is geitenhouder Martijn de Kruijf de boer opgegaan. Een leuze slager vond het wel interessant om zijn geitenvlees te verkopen. Televisiepresentator Emine Zorlak vroeg aan slager Gerrit van Kampen hoe mensen reageren op het geitenvlees.
Niet iedereen is er fan van, maar de mensen die er fan van zijn, dat zijn vooral de mensen die van lamsvlees houden en toch wel ook iets anders willen proberen. Dus het is toch wel iets... het heeft een iets andere smaak, iets romigere smaak dan lamsvlees. Ja, en het zijn die mensen die houden er wel van.
En wat zeg jij dan tegen de mensen als je het ja, aan de man wil brengen erover?
Nou, dat het uit de regio komt, hier uit Leusden, dat vinden mensen leuk. Ja, dat het gewoon heel erg lekker is. Dus als je echt van iets anders houdt, dus niet het gewone varkensrundvlees, maar echt even iets anders wil, dan is het heel leuk. En dan willen mensen het echt wel proberen.
Ja, wat zijn jouw ervaringen? Hoe reageren mensen op het geitenvlees?
Poeh, even denken. Nou, je hebt inderdaad heel veel, gelukkig steeds meer mensen, ken ik om mij heen, of ken ik, komen hier naartoe om het op te halen, omdat ze het heel erg lekker vinden inderdaad. En eenmaal als het eenmaal, sommigen proberen het ook en zijn dan ook enthousiast. En je hebt inderdaad een hele grote groep mensen die willen niet eens over nadenken. Nee.
En als je over de smaak vertelt, hetzelfde wat Gerrit van Kampen ook dus doet?
Ja, denk ik ja. Ja, ik denk dat het wat schapengeit, of je dat vergelijken kunt, weet ik niet. Ja, schaap is vooral ook veel vetter. En geit is vaak wat kruidiger en het gehaakt is wat zoeter, denk ik. Qua smaak. Voor de rest is het is gewoon heel mals vaak. En supermooi vlees, ja.
Ja.
Je hoeft niet bang te zijn als je het product van een geit koopt, dat je denkt van, ik moet heel erg winnen aan een andere smaak.
Nee.
Want dat is nu met deze heerlijke kaas ook zo. Want dit...
Nee.
Ja, als je een kaaseter bent, is dit fantastisch.
Ja.
Nou, de reden waarom ik eigenlijk dus een paar keer vraag over het geitenvlees, is dat dus mijn ervaring was met de geitenhouder Martijn de Kruijf, dat hij het nogal moeilijk vond om zijn geitenvlees aan de man te brengen.
Ja. Ja, dat klopt.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Komt even iemand binnen, dat is mijn vader.
En die schrikt zich helemaal blauw, wat is dit nu?
Nou ja, die is vast wel een beetje dood, geloof ik. Maar,
ja, dus hij
zegt... geitenvlees aan de man brengen.
Ja.
Nee, dat is een ding inderdaad. Het is gewoon... in Groningen zeggen we dan kop te vuren gaan. Maar je moet het gewoon doen. Ja. Ja, en je moet niet bang zijn en je moet niet benauwd zijn en je moet er mooie producten van maken. En wij hebben we hebben weer een kant-en-klaar stoofpotje staan. Dan is het ook niet moeilijk of ingewikkeld. Kun je gewoon opwarmen en opeten, weet je wel. Ja. En dat hebben we ook heel veel gedaan in het verleden. Gewoon heel veel mensen, je hebt een categorie mensen die vinden het leuk om met een stuk vlees aan de gang te gaan.
Ja.
En je hebt heel veel mensen... En dat snap ik heel goed, want we hebben het allemaal razend druk in deze maatschappij. Die kiezen voor gemaksvlees, dus die willen gewoon een rookworst in de stamppot drukken.
Ja.
En die willen een hamburgertje opbakken. Ja, die willen niet met een stuk schouder in de weer om daar 2 uur lang te stoven op zondagmiddag, om wat natuurlijk vreselijk lekker is. Maar, die willen daar niet mee lopen prutsen en doen en zoeken hoe moet je dat klaarmaken. Wat heel veel mensen, vind ik heel jammer, niet meer echt weten. En dat is het grote nadeel, dat de maatschappij die is zo versneld dat mensen geen tijd meer hebben om gewoon met fatsoenlijk met eten bezig te zijn.
Maar ja, ook dat is wat jij zegt, van jij hebt als ondernemer gewoon gezegd van ik ga dit doen. Als consument heb je dat ook. Als je even ertoe zet om stoofvlees te maken, is het zelfs veel makkelijker. dan dat je iedere dag iets anders klaar moet maken.
En als je stoofvlees maakt, maak alsjeblieft een dikke paal vol. Ja. Je bent toch al bezig.
Ja.
Gooi het
ja.
in de vriezer en de week erop heb je het weer. Ja,
daarom?
Ik bedoel, het is niet
kom maar op hoor.
ja. Ja, ook wordt. Hij is nou ja. hij is nou koud natuurlijk.
Ja.
Ik heb niet voor je volgen. Hij is wel gekookt al, dus hij is wel...
Ik vind het heel leuk dit.
Ja. Dit is een voorgekookte rookworst. Dus als je s'avonds een borrelhapje doet...
Kun je hem ook gebruiken.
Kun je hem ook gewoon gebruiken.
Ja.
En dan...
Lekker
en je kunt hem heerlijk in je stamppot doen. Ja, of in je...
Maar hoeveel gram is deze?
Ja, 200 ongeveer zal ik denk
ik. Ik wil het even hebben over, ook over de dieren over het algemeen hier, die rondlopen. Heel simpel, hoe hou je ze gezond? Of hoe zorg je ervoor dat ze niet ziek worden?
Nou, dat begint bij voeding, denk ik. We proberen natuurlijk... dat probeert elke boer in Nederland, denk ik, die dieren heeft. Die probeert natuurlijk zijn dieren gewoon gezond te houden door goed te voeren. En dat lukt ons ook niet altijd. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Dus we proberen natuurlijk een goed rantsoen voor ze te hebben. En dat proberen we vooral te verbeteren door de biodiversiteit te vergroten, zodat ze een bredere... scala aan voedingsstoffen van het eigen land kunnen halen.
En waar praat je dan over? Wat voor voedingsstof heb je dan over?
Nou, vooral mineralen en sporenelementen. Die worden heel veel door verschillende kruiden. Elke plant die haalt verschillende voedingsstoffen uit de bodem. Dus als je alleen maar gras hebt, het woestijngroene Engelse rijgras, dan heb je een heel eenzijdig menu voor die dieren eigenlijk. Dus dan moet je daar aan toevoegen. En dat gebeurt... regulier en bij ons gebeurt dat ook, want wij zijn nog lang niet zover als we willen zijn. Door de toevoeging van bijvoorbeeld krachtvoer en mineralen supplementen. En dat is ook nodig, want anders houden we ze gewoon niet gezond op dit moment. En we proberen dus de biodiversiteit.
Omdat de voedingsbodem niet goed genoeg is. Als je alleen maar zou.
Ja, de voedingsbodem. Aan zich durf ik niet helemaal te zeggen. Ik heb er nooit uitgebreid onderzoek. We zitten hier op goede vruchtbare klei, dus er zit heel veel in. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar hadden we bij de geiten helaas was een mineralengebrek, kopergebrek geconstateerd. Zijn we achtergekomen door bloedonderzoek, want we hebben iets te veel uitval gehad, helaas. Dat is te wijten ook gedeeltelijk aan het hoge ijzergehalte hier in de grond. Want dat blokt elkaar bijvoorbeeld. Dus je kunt niet, wat ik al eerder zei, we hebben niet een drie bergen tot onze beschikking in Zwitserland. Waar ze in een beekje aan een steen kunnen krabben en boven op de top van de berg. Zo simpel is het gewoon. Dus we proberen door biodiversiteit meer mineralen naar boven te krijgen. Maar of dat echt voldoende is, dat denk ik niet dat je dat voor elkaar krijgt hier.
Ja.
Nee, dus we proberen wel meer kruidenrijk grasland te krijgen. En we gaan aankomend voorjaar of deze winter gaan we bomen poten die ook andere mineralen en meer tannines bevatten voor de gezondheid van de geiten. Ja.
Dus jij gooit maar in jouw weilanden heb je dus strooibold ook extra kruidenplantjes in? Of plantje extra?
Ja, hebben we in het verleden gedaan en gaan we straks weer eens een keer herhalen, ja.
Wel, oh, je hoeft het niet jaarlijks te doen dan? Omdat het wel
nou ja, een aantal jaren het is natuurlijk, het kost ook geld. En het lukt het ene jaar ook beter als de andere. En het brengt als het goed is ook wat op hoor. Dus dat is natuurlijk wel zo. Maar het moet wel betaald worden. En we hebben een aantal jaar geleden hebben we één stuk hebben we klaver doorgezaaid. En dat is vrij goed aangeslagen. En een ander stuk van onze huiskavel hebben we een kruidrijk graszaadmengsel doorgezaaid. Met extra kruiden ook nog. En dat zie je dat sommige kruiden doen wel goed en andere niet. Maar dat ligt ook aan de voedingbodem.
Ja. Je zei op een gegeven moment, ik herken mijn geiten uit duizenden.
Ja.
Als er iets met hen mankeert, zie je dat ook?
Ja.
Maar dat is het meest na een paar dagen? Omdat je denkt, hey, het is toch wel even... Of is dat...
Met de melkgeiten is dat eigenlijk, zie je dat heel snel. Die heb je natuurlijk elke dag tijdens het melken, zie je ze. En... geiten zijn net als koeien best wel een beetje autistisch. Dus die komen in de melkstal komen ze rond in hetzelfde rijtje op dezelfde plek ongeveer in de melkstal. En is een geit niet helemaal gezond en die komt normaal als eerste en die komt de volgende morgen als laatste of ergens half weg. Dan weet je al een beetje van, hey, hoezo? Weet je wel, dus dan hou je het al even in de gaten. En dan, ja, soms dan heeft ze gewoon last van de poot. Maar soms dan... is wel handeloos.
Ja. Ja. Wordt ook als dier geopereerd hier? Dat je denkt, ja, oh, ja dat wel?
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk ook weer een flinke kost.
Dat zijn vaak flinke, ja.
Ja. En dan wat zijn dan de overwegingen om het wel of niet te doen? Waar kijk je dan bijvoorbeeld naar?
Nou, kans van slagen natuurlijk. Ik bedoel, heeft het zin? Bijvoorbeeld, je kunt natuurlijk hele gekke dingen doen, maar als dan een heel kleine kans is dat hij het op een fatsoenlijke manier redt, zeg maar, zonder heel veel romslomp en flauwekul, dan heeft het weinig zin. Bijvoorbeeld, kans van slagen en vaak ook het dier zelf. Ja, het klinkt heel cru, maar het ene dier heeft een goede melkrijd, heeft een hogere meerwaarde dan een jong bokje.
Ben jij biologisch als geithouderij? Heb je een certificaat biologisch? Nee. Is daar een reden voor om het niet te doen?
Kosten.
Ja?
Ja.
Om voor het certificaat bij Scalp te krijgen.
Ja.
Dat is gewoon te kostbaar, zeg je. Maar je zit er waarschijnlijk dan wel dicht tegenaan dus eigenlijk.
Ja. Ja, eigenlijk is het enige momenteel, en dat zien we graag nog veranderen in de toekomst, het krachtvoer wat ze nou nog krijgen, dat is niet biologisch gecertificeerd, dus wel gentechvrij op het moment, dus GMO-vrij, zeg maar. Maar nog niet biologisch, ook vanwege de kostprijs. En het verhaal en ons land verder, nou ja, dat is gewoon al... Nou, ik denk al een jaar of 10 misschien of zo, dat we geen kunstmest meer strooien, want ik ben ook gewoon regulier groot geworden hier. Dus dat is relatief schoon en zoals het vee houden ook. Dus de kip en de varkens krijgen wel biologisch voer, trouwens. En de schapen dan weer niet. En de koeien krijgen helemaal geen krachtvoer, die krijgen alleen maar gras. En zo. Dus nee, we kunnen onszelf om die reden kunnen we onszelf ook niet certificeren. En het heeft voor mij geen meerwaarde, omdat wij leveren niet aan een grootgrutter. Alles wordt rechtstreeks of bijna rechtstreeks aan de consument verkocht met het verhaal. Dus dat is gewoon, dat is genoeg.
Ja. Dat horen we vaker, hè?
Kun je wel een sticker aanhangen, maar dat heeft helemaal geen nut.
Nee, want dat... Ja, dat is heel belangrijk. Want je zei net van ben je gecertificeerd? Nee, om de kosten. Maar de kosten zijn niet alleen het proces van certificeren, maar ook dat je zegt van ja, dan moet ik alles volledig biologisch gaan doen.
Ja.
En dan gaat jouw kostprijs door aankoop van biologisch krachtvoer, ja, gaat nog verder mogen. Moet je nog meer aan de consument vragen. Ja. En jij kunt...
Plus die certificeringskosten.
Ja, die komen er dan bij. Ja. Ja. Dus dan is het dan heb je misschien wel eens uitgerekend. Waar gaat dan een kilo kaas naartoe?
Ik durf er niet eens over na te denken.
Nee, want ik denk...
We zitten nu al redelijk bovenaan in de prijsklasse, zeg maar. Dus als je daar nog weer een stap overheen moet gaan gooien... Ja, dat is voor niemand leuk.
Nee.
Ik vind het zelf ook... afgelopen jaren ook met inflatie. Je moet zo vaak die prijs omhoog gooien. Ja, ik vind het echt niet leuk. Maar ja, je moet wel. Anders kan ik het ook niet doen.
Nee.
Nee, het is gewoon... Ik heb liefst dat iedere consument gewoon bij ons met zijn of haar inkomen een stukje kaas kan halen. En je ziet echt mensen die willen het heel graag, maar die kunnen het gewoon, ja, die kiezen er dan voor. Kijk, kaas kun je natuurlijk per 100 gram of per kilo afsnijden, dat maakt niet uit. Dus die kiezen dan voor een heel klein stukje, omdat ze het zo belangrijk vinden. Maar het is gewoon, eigenlijk is het heel triest dat zo moet werken.
Ja, ja.
Ja.
En als jij zou zeggen van ik zou voor een lagere kostprijs willen produceren, dan dat kan gewoon niet.
Nee.
Dan moet je dus weer een heel ander bedrijfssysteem gaan doen.
Ja, klopt.
Ja, dat weet je niet.
Ja, dan moet je waarschijnlijk dus de dingen gaan doen waar we eigenlijk niet naartoe willen.
Dan moet je inderdaad de dingen doen waar we juist overheen willen stappen.
En, ja.
Precies, daarom. Ja. Dus dan ben ik en weer de cursus gaan doen en zoveel mogelijk halen.
En dan krijg ik ook niet de kaas die ik nu maak.
Nee.
En het vlees dat wij produceren, wat daar zoveel smaak aan zit.
Die smaak die wij hier proeven, die is, dat is gewoon uniek.
Ja.
Wat denk je dat de komende jaren... de geitenhouderij gaat zich ontwikkelen. Wat voor toekomst zie jij gebeuren?
In de sector of voor mezelf?
Voor jezelf.
Voor jezelf.
Voor okay. Geitenhouderij Terveen.
Nou ja, ik hoop dat wij de komende jaren... Nou, in elk geval dat we mogen blijven bestaan. Dat zou heel tof zijn. Want dat valt nog wel eens te bezien. En dat we inderdaad dat we naar een stabiele positie kunnen, waarin we gewoon mooie producten kunnen blijven maken. En waar we in kunnen blijven verbreden eigenlijk. Het zou heel mooi zijn als ons assortiment verbreedt in de zin van, we zijn met de groenteteelt, zijn we nu 2 jaar gestart, dus dat willen we graag nog wat uitbreiden. En dat het gewoon dat het meer tot bloei, we zitten best in een lastige periode, maar dat het wat meer tot bloei mag komen met z'n allen. Ja. Misschien een langere termijn een stukje zorg erbij, zou heel tof zijn. Dat er gewoon nog veel meer mensen van mogen genieten. Ja.
Geweldig, maar je hebt het steeds over we, maar ik heb nog geen idee wie dat er zijn. Dat kan je niet allemaal alleen. Dat kan niet. Dat kan niet.
Nee, dat klopt. Ja.
Wie helpen jou allemaal?
Nou, wie niet? Ja.
Wie niet?
Ja, ik bedoel, we zijn. Kijk, ik ben natuurlijk wel het gezicht een beetje. Of een beetje. Ik ben wel het gezicht en eigenaar en oprichter en de geitenboer en de kaasmaker en de kaasverkoper. Maar ik natuurlijk kun je dat niet alleen. Ik heb mijn ouders, die staan achter mij, die springen bij waar nodig. Mijn vriendin, die springt natuurlijk ook bij waar nodig, als het kan. Die heeft nu 2 jonge kinderen, dus het is wat minder als dat het geweest is. En dat is ook logisch. Daarnaast is er nog een vrijwilligster die helpt mij. Die zit een beetje tussen schoolwerk dingen in. Dus die heeft hier een stabiele plek om haar te mogen ontplooien. Daarnaast werken we samen met onder andere leerlingen van Huis Terra. Stagelopers zijn welkom, dus ik doe het echt niet alleen. Nee. De buren springen er ook bij. Ja.
Ik ben wel aan het einde van mijn blaadje. De vragen zijn op. Egbert, ik vond het heel leuk dat we bij jou deze podcast mochten opnemen. Dankjewel voor je gastvrijheid en het lekkers dat we hebben geproefd. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Waar kunnen ze je vinden?
Op de Streekmarkt Nienoord en Ommelandenmarkt in de stad. Via streekboer.nl kun je gedeelte van onze producten bestellen. Natuurlijk op onze boerderijwinkel en onze Facebookpagina Geithouderij TV.
En wanneer ben je open hier in Dokwerd?
Op woensdag en vrijdagmiddag tussen 2 en 6.
Ja. Anita.
En,
oh, sorry.
En in de app van de Groene Winkel.
En de app van de Winkel.
Kun je het echte verhaal lezen?
Ja, dat is waar.
En
ja.
Kun je lezen dat je denkt: waar kan ik alle producten vinden? Dan kan je naar de app van de Groene Winkel.
Precies. Nou, binnenkort is er weer een nieuwe podcast. Waar we op bezoek zijn, zeggen we lekker nog niet. Blijf ons vooral volgen via de site keukenvergroningen.nl of op Facebook. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar info@keukenvergroningen.nl. Dank voor het luisteren en tot later.
Deze podcast is geproduceerd door DutchUncle.tv.